Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
Een 0-3 zege op FC Eindhoven, een nieuwe technisch manager, duidelijkheid over aflopende contracten en een 5-3-2 systeem dat als laatste strohalm zowaar lijkt te werken. Tijd om bij te praten over het wel en wee van SC Cambuur. Mijn naam is Sander de Vries. Tegenover me zitten ze weer, Jonathan Ploeg en René van der Wij. Heren, goeiedag.
Goeiedag.
Cambuur moest ook winnen, hè, afgelopen vrijdag. Want VVV Venlo, MVV en FC Emmen wonnen ook. Ja, Jonathan, het blijft zodoende razend spannend in de strijd om die play-offs, hè?
Ja, wat dat betreft, die overwinning was mooi meegenomen. Maar het zure daaraan is inderdaad dat de concurrenten gewoon ook allemaal winnen. Dus je blijft eigenlijk op hetzelfde niveau hangen. Voor de neutrale kijker is dat natuurlijk gigantisch spannend. Want die strijd om die negende plaats, misschien ook nog wel achtste plaats, ligt gewoon nog volledig open. Met nog, 6 wedstrijden te gaan. Mm-hmm. Maar ja, voor de Cambuur-fan, de Cambuur-supporter die op de tribune zit en hun eigen ploeg ziet winnen met 3-0. Een lekkere overwinning, hè? Een ruime score, mag ook wel weer eens. Die denkt van ja, dat is toch jammer.
Want René, die 5-3-2, twee keer winst, twee keer de nul. Ja, en dus werkt het toch?
Ja, zeker. Het is knap resultaat. En nu hebben ze twee keer een tegenstander gehad, wat denk ik ook in het bijna hetzelfde systeem speelt. Dus dan krijg je iets meer duidelijkheid op het veld. Alleen je kan wel zeggen dat verdedigend, dat er meer body staat. Wordt ook beter verdedigd. De ruimtes zijn kleiner. Tegenstanders krijgen minder ruimtes. Dus ja, op dit moment hebben ze dat gewoon goed voor elkaar.
Dit is wat Daniel van Kaam zei bij Cambuur TV na afloop van het duel met FC Eindhoven.
Nou ja, twee keer dit systeem nu gespeeld en twee keer gewonnen, twee keer de nul. En vorige week dan nog, dat je ziet dat het inderdaad wennen is. Eerste helft was het nog vrij moeilijk nu vandaag. Alleen tweede helft zie je wel dat het ook echt begint te lopen. Ja, en dan is het wel lekker voetballen ook, ja.
Ja, dat is wel een heldere conclusie, hè, van hem. Alleen wat hij daar ook nog aan toevoegde, was dat hij zich wel ten zeerste afvroeg hoe dit systeem waar ze nu voor kiezen ook tegen andere ploegen gaat uitwerken. Bijvoorbeeld een ADO Den Haag, hè, wat met 4 verdedigers achterop speelt in plaats van 5 of 3, hoe je het ook maar noemt. Hè. Tegen de afgelopen twee ploegen heeft het gewoon goed uitgepakt. Maar ja, ADO is weer een hele andere categorie. Alhoewel, hè, twee keer verloren. Dus in die zin. Niet de ploeg in het beste vaarwater.
René?
Nou, weet je wat hij zegt? Dat klopt in die zin wel. Maar het is altijd lekker voetballen met 2-0 voorsprong in de rust. Dan weet je dat de tegenstander moet gaan komen. Dus krijg je nog meer ruimtes. Ja, en met ruimtes heb je gewoon veel gevaar. Je hebt veel loopvermogen met Balk en Smit. Nou ja, wederom komt Ulrikus denk ik heel goed tevoorschijn met 2 assists. Aanspeelpunt. En legt ze eigenlijk gewoon twee keer pan klaar neer. Ja, de eerste voor Smit en de tweede voor Balk. Dus dan zie je ook weer dat hij als kapstok gewoon heel duidelijk aanwezig is.
Gewoon aan de zijlijn, hè, die eerste.
Ja, nee, maar goed, daar liggen de ruimtes ook vaak in dit systeem. En als je dan balvast bent, dan kan je ook doorvoetballen. En ik ben ook wel benieuwd als ze zo lekker kunnen voetballen tweede helft. Als dat 0-0 staat of zoals tegen Den Haag. Want dan krijg je meer weerstand. Dus ja, na 0-2 dan kan iedereen gewoon goed voetballen. Maar ze hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. 3 goede goals gemaakt. Eigenlijk nog meer, wat meer kansen gehad. Eigenlijk 1 kopbal, CQ schot, hebben ze gezien. Hebben ze tegen gehad.
Ja, dus in de openingsfase.
Ja, in de openingsfase. Dus ja, dan is het ook in die zin, je speelt eigenlijk de tweede helft ook gewoon gewonnen wedstrijd. Dat zie je ook aan de wissels, hè, die erin komen. Dus ja, dat was eigenlijk, tweede helft was kat in het bakkie.
Milan de Koel die er nog even in komt, hè, tegen het einde. Ook nog bijna kon scoren. Jammer dat hij kapte. Hij had gewoon direct uit moeten halen. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook met vertrouwen van zijn jongen te maken. Maar dat zegt wel genoeg dat die jongens inbrengt. Ja, daar is dan de ruimte voor.
Was het een goede wedstrijd, vond jij, Jonathan?
Ik vond, wat Van Kaam terecht zegt. Het was aan het begin gewoon echt wel een beetje struggelen. Een beetje aftasten. Eindhoven ook. En naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen ze gewoon beter in hun spel. Maar dat heeft ook alles te maken met de scoren. Alleen de scoren, die dwing je wel af. Door hoe je speelt natuurlijk. Daardoor krijg je ook meer ruimtes uiteindelijk, omdat de tegenstander dan inderdaad gewoon ook moet komen.
Ja, want in die openingsfase golfde het toch wel enigszins wat op en neer. Nou, het was een beetje aftasten, was een beetje zoeken, zoals je zei. Ja, ja, en dan, René noemde hem al, na 25 minuten plots die 0-1. We hebben het al over het voorwerk van Roberts Ulrikus gehad, maar laten we het ook over de loopactie en de afronding van Milan Smit hebben. Want ja, daaraan herken je dan toch wel de goede afmaker die hij dit seizoen is, toch?
Ja, zeker. Ja, als hij daar eenmaal in die 16 staat, dan is hij vaak gewoon dodelijk. Maar de manier waarop hij die bal aanneemt en inderdaad die loopactie daar vooraf aanneemt, controleert en de bal schuin onder druk. Hè. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, er werd niet zo gigantisch veel druk op hem gelegd. Dus hij kreeg ook wel de ruimte van Eindhoven om de bal binnen te poeven. Maar ja, je herkent wel de kwaliteiten die hij heeft. Ja.
Welke spelers vielen jou nog meer op, Jonathan? In dat duel met Eindhoven. In positieve zin.
Oh, in positieve zin. Nou, ik lag al een naam op mijn tong, maar...
Maak me gek.
Balk.
Oh ja.
Ja.
Remco, ja, er Balk. Zijn weinig zekerheden in het leven.
Behalve dat Balk geel krijgt.
Juist.
Eigenlijk... Kijk, hij heeft zijn 12e gele kaart gekregen. Dus is opnieuw geschorst. Dus hij is er tegen ADO niet bij. Dus dan moeten ze gaan oplossen. Daar gaan we straks vast over hebben wie er dan misschien in staat. Maar het moment was wel typerend voor dit seizoen voor Balk. Hij heeft eigenlijk een andere speler. Stel, Van Kaam had dat gedaan. Die had die bal opgepakt. En die had even gezegd tegen de scheidsrechter: ach, kom op, nou joh, dit is toch geen overtreding. Hij had denk ik geen geel gekregen. Hè, dat vul ik nu in. Dat weet je natuurlijk. Het hangt ook van scheidsrechters af. Maar wat wel duidelijk is dat hij de schijn flink tegen heeft natuurlijk.
Elke scheidsrechter weet van tevoren, Remco Balk... die heeft een kruisje achter zijn naam, op voorhand.
Precies.
En dat heeft hij natuurlijk wel zelf veroorzaakt met dat gekke gedoe de hele tijd.
Dat staat bovenaan. Hij heeft al die gele kaarten gekregen, vaak terecht. Swalbes, zeuren, harde overtredingen op plekken die niet nodig zijn op dat moment. Maar ja, dan verzorg je dus deze situatie zelf. En wat dat betreft, ik moet zeggen, kijk, ik zat ernaar te kijken. Ik denk, oké, je kunt hem eventueel geven als scheidszijnde. Je pakt die bal op, je zegt wat tegen hem. Aan de andere kant, het is de eerste keer in de wedstrijd eigenlijk dat er wat gebeurt, voor mijn gevoel, rondom Balk en de scheids.
Ja, deze kaart was echt onterecht, toch?
Ik vind van wel.
Ja.
En de scheids zei dus ook kennelijk direct tegen hem, ik heb er genoeg van.
Ja.
Maar hoe kan je er genoeg van hebben als er aan dat moment bijna nog niks vooraf is gegaan?
René?
Nou, ik denk dat deze scheidsrechter waarschijnlijk scheidsrechter is geworden omdat hij vroeger op het bankje zat en nooit goed genoeg was om te spelen. En dat hij denkt van, ja, ik word maar scheidsrechter en dan kan hij een beetje pedant lopen doen. Ja, dit waren de meest enge scheidsrechters voor mij die ik heb gehad. Uit het niks geel krijgen. Balk die heeft het zelf gedaan in die zin, maar die scheidsrechter praat allemaal met elkaar. En dat is een bijzonder sneu voor de jongen. Want ja, er was gewoon hier niks aan de hand. En ja, als medespeler ook, als dit zou gaan gebeuren, zou ik ook gewoon echt opstaan en zeggen van, hé, weet je wat gebeurt hier?
Ja.
Dit gaat helemaal nergens over.
Tuurlijk.
En het is zo'n jonge knaap, die scheids. Ja, goed, je hebt ermee te maken. Je bent geschorst. In die zin, ja, dan maar even op de blaren zitten en volgende week weer. Ik vond dat hij gewoon in die zin, in dit systeem, komt hij veel beter uit de verf dan alleen maar aan de buitenkant.
Ja.
En ik vind dat wel een vondst. Ik ben blij dat ze met z'n drieën voorop speelden. We hadden natuurlijk even een discussie over wie gaat er spelen. En natuurlijk lees ik ook veel dingen. Nou, Smit die is niet goed genoeg, dus die moet eraf. Of Hildrikus is weg geweest. Je moet gewoon, denk ik, kijken als trainer naar waar zit het meest scorende vermogen. Nou, dat zit gewoon bij deze drie jongens. En als je ze ook nog onbevangen kan laten spelen. Dus een Smit en een Balk eigenlijk onder Hildrikus. Maar als je weet dat die bal wordt lang gespeeld, dan is er altijd, zijn er twee achter hem. Zodat je loopvermogen hebt, daarachter in diepgang. Ja, dan ben je levensgevaarlijk voor een tegenstander. En nu zie je ook dat die Amavor, die grote jongen, ja, die stond eigenlijk bij Hildrikus. Maar Hildrikus gaat elke keer naar de zijkant.
Precies.
En daar komt Amavor niet.
Ja.
Dus hij komt elke keer bij een kleinere speler. Dus daar kan hij als kapstok fungeren. En als je dan een wendbare jongen zoals een Balk bij die Amavor hebt staan, ja, dat is verschrikkelijk lastig te verdedigen. Dus ja, ik denk dat dit heel erg goed kan uitpakken met het loopvermogen, met de kapstok en het scorende vermogen. Want alle drie, die kunnen wel een goal maken. Ja, en ga jij maar eens als tegenstander tegen deze drie jongens, die eigenlijk uit het niks kunnen verspreiden naar de zijkanten. Je weet nooit waar iemand uitkomt.
Ze zijn alle drie lastig op hun eigen manier.
Ja, daarom. En dat is gewoon, in die zin, in dit systeem, speel je niet met twee spitsen. Hè? Je speelt eigenlijk met twee in één ronde. Of je speelt met één diep in tweede ronde. Maar je speelt met z'n drieën eigenlijk bij elkaar. En je moet als een bommetje uit elkaar schieten. Waar de bal komt. Dus dan schiet jij weer in de hoek. En dan is voor een tegenstander is het zo lastig te verdedigen. En daarom denk ik ook inderdaad, kan je gewoon prima typeren dat je met drie spitsen speelt.
Maar zeker in de tweede helft, Jonathan, toen zag je toch ook dat Milan Smit continu die diepte zocht, dat hij continu die hoeken indook, toch?
Zeker, maar dat is ook zijn kracht, hè? Nog meer dan Oldrikus. Oldrikus deed het ook, maar Smit kan dat nog meer met zijn snelheid. Natuurlijk.
Alleen hij moet er komen en in het begin van het seizoen stond hij daar.
Precies.
Dus heb je de verdediger en de zijlijn. En nu, als je daar komt, je gaat natuurlijk ook als speler in de eerste helft, ga je kijken waar de ruimtes liggen. En in de tweede helft komen ze nog meer van de goal af, dus die ruimtes komen nog meer in de zijkant aan de hoeken. Ja, hij kwam op een gegeven moment ook met een actie dat hij die assist gaf op Uldrikus. He, dus het balletje er langs tikken, eromheen lopen, terugtrekken. Ja, als Uldrikus die had gemaakt, was ook een wereldgoal geweest. En dat is nog eventjes wat ze moeten gaan fine-tunen. Want als dat nog steeds meer gaat gebeuren, ja, dan denk ik dat ze daar een prima oplossing in hebben gevonden.
Maar toch ben ik inderdaad wel benieuwd naar die opmerking van Van Kaam. Hoe gaat dit renderen tegen een systeem zoals ADO speelt?
Nou ja, weet je, ik denk dat de kracht van ADO ligt voorin. En niet achterin. Want daar vind ik ze gewoon in die zin, missen ze de snelheid. Ze zullen hier wat moeten gaan oplossen. Hè? Tegen Groningen, die speelt eigenlijk met echt twee spitsen, Van Bergen en Postema. Ja. Ging ADO zich aanpassen en ging met drie verdedigers spelen. Dus krijg je eigenlijk weer hetzelfde. Dan wordt het denk ik een 3-4-3. Ja, dan is het ook weer anders of ze nou met vier verdedigers gaan spelen of met vijf.
Maar Cambuur speelde nu ook een 3-4-3 tegen Eindhoven.
Maar als jij met één diepe spits speelt en twee eronder, zullen zij centraal wat moeten gaan doen. Want dan komen anders komen de backs vrij.
Doodzonde dat je Balk mist. Want als ik zag hoe die De Rijk geparkeerd stond tegen FC Groningen. Ik heb die samenvatting gezien. Ja, die had zijn blauwe kaart had hij op het veld liggen.
Ja, dat klopt. En maar weet je, dat zijn omstandigheden. Daar moet je mee omgaan en dealen. En nou, ik weet wel zeker dat ze dat goed gaan oplossen. Want ik denk dat Nart die erop komt. Want dat zie je nu ook weer. Die komt er als eerder in. Die jongen die speelt onbevangen.
Energiek. Heeft ook die loopacties.
Kracht. Ja, die blijft ook lopen.
Is sterker dan Balk.
Ja, en als je daar dat zou opvullen met Van Mullen, dan ga je dus eigenlijk in een verdedigende rol spelen. Want dan moet verder De Jong omhoog. En ik denk juist dat het koppeltje van Kaam De Jong prima aan het fungeren is, omdat ze die andere drie, die kunnen gewoon lopen. Ja. En nu zie je ineens dat Van Kaam, die komt ineens in de goal en schiet hem ook binnen. Ja. Normaal komt hij niet eens in de 16. Dus er is nu ook met, was ook de stand, maar er is ook vertrouwen dan.
Ja, Henk zegt ook van, ik wil daar in het centrale duo van Kaam en De Jong, wil ik gewoon voetbal hebben. En als je daar Van Mullen bij zet, dat is toch gewoon weer wat minder voetbal.
Ja, en dan krijg je ook dat je nog meer met verdedigend ingestelde spelers gaat spelen.
Precies.
Terwijl je er al drie achter hebt staan. Drie centrale verdedigers. Dus je kan eens een keer je man laten lopen. Je kan eens een keer overgeven. Je kan dus vanuit de tweede bal gaan spelen. Dat je of de vrije man bent, of je kan zelf doorstappen. Dus ik denk dat ze dat niet zullen aanpassen. Want dat zou zonde zijn.
Van Kaam zei dat ook. Hè? Na de wedstrijd zei hij ook van, dit systeem met die drie achter mij, dat geeft mij meer vertrouwen om naar voren te gaan.
Vond je ook beter speelde?
Ja, vond ik wel. Ja, ook iets meer onbevangen. En dat heeft te maken...
Het wordt makkelijker voor hem.
Dat hij niet zoveel meer achter zijn tegenstander heeft aan te lopen. In die zin dat hij hem een keer kan laten gaan. Ja. En want heel vaak die tegenstander, als die door het centrale duo heen duikt, omdat ze er maar met twee staan.
Ja, is het dodelijk?
Dan kan het dodelijk zijn. En nu hebben we altijd in die zin één man vrij.
Precies. Dus zo vormt hij zeg maar nu wel het elftal aan de kwaliteiten die hij in zijn selectie heeft.
Ja, want ik weet wel, in het begin van het seizoen hebben we ook 5-3-2 gespeeld. Maar dat was niet op deze manier. Nee. He, en dat was veel meer verdedigend. Ja, en toen liepen we alleen maar achteruit. En nu kunnen we ook nog vooruit stappen. Ja.
Het is in die zin ergens toch ook wel weer ironisch. In de zin van, met Jeremy van Mullum, dat is eigenlijk de enige breker die je hebt op dat middenveld. Nou, we hebben hier ook heel vaak gezegd van, je hebt meer van dat soort spierballengasten heb je nodig. Jongens die de duels pakken. Ja. Ik vond dat Van Mullum het ook zeker niet onaardig deed de afgelopen periode. Maar hij wordt nu het grootste kind van de rekening.
Ja, maar dat komt ook omdat hij gewoon te weinig voetbal in het elftal bracht. En Henk gaat nu terug naar het voetballende aspect van zijn elftal. En lost dat achterin gewoon op met een extra mannetje. Zodat je weer terug kan gaan naar die aanvallende impulsen. Dat was je kracht eerder dit seizoen. En daar wil je op bouwen. Ondanks dat je af en toe een goaltje tegenkrijgt. Ja, maar die systeem, verdedigende zekerheid heeft hij nu ook ingebouwd.
In dit systeem zou Van Mullum, denk ik, zich op een gegeven moment ook moeten gaan richten op de middelste centrale verdediger. Dat je ook nog van door kan stappen vanuit achteruit. Maar dat je daar ook, hij is verdedigend kopsterk. Hij kan een bal afpakken. Nou ja, goed. En hij zou daar denk ik de strijd moeten gaan aangaan.
In hoeverre is hij opbouwend sterk genoeg? Dat vraag ik mij dan af. Hè? Dat moet je wel als die centrale hebben. Dat je inschuift natuurlijk.
Ja, maar de andere drie die doen dat ook niet echt. Je gaat niet echt helemaal inschuiven. Zeker niet als centrale man van de drie. Want dan moet je gewoon zorgen dat je organisatie voor elkaar gaat krijgen. Dus je ziet nu ook niet echt, de Bergsma is de enige die echt wel eens nog wel in wil stappen, wil dribbelen. Maar wil je dat? Mm-hmm. Als je bek ook hoog staat, balverlies in die hele zone ligt open. Dus ik denk niet dat dat de bedoeling is van dit systeem. Dat je gewoon die drie moet je laten opbouwen. Maar zorgen dat de bal zo snel mogelijk via het middenveld of via de bek dat die terug wordt gespeeld naar het middenveld. Of dat je gaat doorvoetballen via de back. Want ja, je ziet nu ook, Silla heeft de ruimte om te gaan. Otters heeft de ruimte om te gaan. En is het balverlies, heb je er altijd nog zeker 4-5 achter. Ja. En dat is
middenvelder kan uitzakken.
Ja, ja, zeker.
Maar dit is wel de blauwdruk, denk ik. Waarmee Cambuur de slotweken van het seizoen en wellicht dus die play-offs ingaat, toch?
Ja, hier wijkt hij niet meer vanaf.
Er is geen reden om dit meer te gaan veranderen. Want die puzzeltocht, die zoektocht, die heeft al zo lang geduurd. Het lijkt erop dat hij nu is gevonden, toch?
Nou ja, kijk, hij zei ook al voordat hij... wat was het? Vorige week al dat systeem voor het eerst toepaste. Zei hij al, hier ga ik aan vasthouden. Want dit heeft gewoon een aantal weken nodig. En nou zie je de progressie. Hè? Het kan zijn dat daar af en toe natuurlijk nog wel een kuiltje in zit, als in dat, dat bijvoorbeeld tegen ADO weer minder gaat. Maar je hoopt gewoon voldoende punten te halen om die play-offs alsnog te halen. Het is de noodgreep waar Henk de Jong het over had, die nu gewoon nodig is.
Maar ik denk niet eens... Kijk, als je heel realistisch dat seizoen gaat bekijken en waar eigenlijk de knelpunten liggen in het systeem wat Henk graag wou spelen, de 4-3-3, is je hebt geen zijkanten. Hm. In die zin geen zijkanten. Hè, Balk, als hij een goede dag hebt, dan kan iedereen voorbij lopen.
Ja.
En kan voorbij spelen. Maar als hij een mindere dag hebt, nou, dan loopt hij ook wel eens tegen een tegenstander aan.
Hij moet meer in die diepte
of tegen de kaart.
Ja. Nou, Smit, die komt in die zin zijn man niet voorbij, maar die is gewoon heel goed in de 16. Nou, wat krijg je? Uldrik is vaak op een eiland. Dus als je dat gewoon heel erg gaat ontleden en je hebt gewoon eigenlijk geen goede zijkanten, maar je hebt eigenlijk wil je Smit bij Uldrikus in de 16 hebben, omdat je dan twee grote jongens hebt, en je hebt er een loper omheen, ja, dan heb je toch eigenlijk in die zin, snap ik dan heel goed dat je hier naartoe gaat. Want als jij geen zijkant hebt, dan moet je er ook niet mee gaan spelen. Dan moet je wat anders gaan bedenken.
Ja.
Dus ik snap, en dan gaan de resultaten die worden minder. Ja, dan ga je zeker nadenken. En op een gegeven moment was er geen houden meer aan. Toen verloor een wedstrijd tegen thuis,
ja,
volgens mij.
Ja, dat was een hele pijnlijke.
Die pijnlijke, tegen... ja.
Topos.
Topos, ja.
Topos. Nou, dan weet je, oké, nu gaat er wat gebeuren. Maar dan moet je als trainer moet je ook wat doen. En je bent altijd aan het kijken van hoe krijg ik mijn spelers op de beste positie voor hunzelf. Nou,
Jong AZ.
Ja,
huh? Jong AZ was het.
Of jongens zet. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Je bent aan het kijken hoe ga ik mijn elftal het beste renderen. En dit is een ander systeem. Alleen, dit past beter bij de spelers. Dus ik ben heel blij dat ze dit hebben gedaan. Want heel veel trainers, hoeven houden die niet meer vast? En die zeggen van, we gaan gewoon door op deze voet. En ja, weet je, je moet als trainer ook kunnen schakelen.
Ja. En hoe mooi het nu uitpakt of lijkt uit te pakken. Hij grijpt volgend seizoen echt wel weer terug op zijn oude tactiek.
Ja, maar dan gaan er andere spelers komen.
Precies. Dan gaat die selectie wel dergelijk zo samenstellen dat weer kan. Ja. Ja.
Heb jij trouwens de keutel ook bij het scoren en Jonathan?
Nou, af en toe even vol met de hand. Vanochtend nog, maar ja. Ja.
Wat een nummer, hè? Hey. Heb je nu ook gehoord?
Lekker, hè?
Ja.
Hij stond net nog op de telefoon van René, hoorde ik. Hij kwam binnenlopen en had muziek, ja.
Maar... Ongelooflijk.
Ja.
Ja.
We hebben Plein, hè?
De verkeerde naar het Songfestival gestuurd.
Eigenlijk wel. Dit was hem geweest, hè? Onze Ricky.
Ja, en ik heb ook... ik zag in de aftiteling zag ik toch ook wel wat bekende namen komen, hè?
Ja?
Ja.
Stond jij er ook bij?
Nee, ik niet.
Nee, oké.
Maar wel een paar collega's.
Ja, dat klopt inderdaad.
Die verantwoordelijk waren voor de songteksten en...
Een koortje hebben ze gedaan, hè?
Ja, inderdaad.
Hier in de studio. Ja.
Mooi nummer, René?
Ik heb hem nog niet gehoord, dus...
Nee, meen je niet.
Je had hem net op je mobiel opstaan.
Nee, ik ben wel gewoon aan het werken en met voetbal bezig, maar nee, ik heb hem nog niet gehoord.
Dit is, ik moest hier... Anneke Douma, die komt er nog in voor.
Zeker.
Ik moest hier een beetje aan denken. Ja, toen een jaar geleden met dat Live Aid had je dat Roger
Michael
Waters
Jackson,
en Gilmore, die kwamen bij elkaar van Pink Floyd om te spelen. Maar dit gevoel had ik ook een beetje bij deze Leeuwarder artiesten.
Ik had die wel gehoord uit Groningen.
Oh ja, van TikTok Tammo.
Ja, Tammo.
TikTok Tammo.
Tammo, ja.
Ja, dat krijg je.
Ja.
Ze gaan allemaal wat bedenken.
Ja. Ja. Ja, maar goed, ik denk dat als hij een concertje geeft in het Cambuur Stadion, dat het uitverkocht is. Zeker.
Nou ja, wie weet dat er achter de schermen wel wat aan wordt gewerkt. Ja. Voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag.
Ja.
Ik weet het niet.
Ik ook niet.
Maar ja, ik wil je toch wel een vurig pleidooi houden om in ieder geval dit nummer voor de wedstrijd te spelen. En ja, het duurt 2,5 minuut. Een snelle rekensom, in de rust kan die 6 keer gedraaid worden.
Ik zou het doen.
En na afloop, ja, zie ik ook nog mogelijkheden.
Ja hoor, dan heb je oneindig de tijd.
Ja.
Toch?
Toch, René, of niet?
René zit alweer in zijn tactische analyse, oh ja. Zie ik.
Nou ja, gaan we van het Europaplein gaan we naar Milan de Koe. We noemden hem al eventjes, want zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Dat geldt ook voor Johnny van der Meer en Sekou Silla. Ja, was je verrast, Jonathan?
Nee, kijk, ik was het meest verrast over Silla. Omdat hij nu ook gewoon in de basis staat. Aan de andere kant snap ik wel dat Henk voor volgend seizoen heeft die Pol natuurlijk al. En Sekou was dit seizoen niet de hele tijd natuurlijk onbetwist op die linksback. Dus ik snap wel ook dat hij daar misschien andere keuzes wil gaan maken richting volgend seizoen. Dat snap ik helemaal op het gebied van Milan de Koe ook. En onze andere grote vriend.
Maar je wilt gewoon beter.
Met nou ja, dat respect, is het.
Hoeveel twijfel is er wel niet geweest tussen Silla of Paul? En Paul in weer even een paar lessen er goed en dan weer Silla niet. Je hebt Paul, die weet je, die is nog een jaar. Dan moet een betere bij. Simpel. Dan moet je doorselecteren. En ja, je kan allemaal. Dit zijn eigenlijk. Dit moet die volgend jaar die nummer 17, 18, 19 worden.
Ja.
Hè? En weet je, er moet een frisse wind komen. En er komt een andere back die concurrentie aangaat. Dus ik snap het heel goed, want anders dan zit je volgend jaar weer. Ja, maar we moeten kiezen.
Ja. En van Milan de Koel en Johnny van der Meer is ook volstrekt logisch.
Die hebben gewoon niet genoeg gespeeld. Nee. En dat is allemaal budget. Ja, weet je, doe die drie bij elkaar en je kan een goede halen. Ja.
Maar je wilt toch misschien ook de onderkant van je selectie wil je omhoog brengen, toch? Met alle respect voor deze jongens.
Ja, klopt. Dus ik vind altijd dat je in een selectie aan de bovenkant moet schaven. En dat gaat ook gebeuren. Met bijvoorbeeld een Breien, die jongens die weggaan. Maar ook aan de onderkant. En er moet een nieuw elan komen. En dan maar, niet 24, maar dan ga je maar naar 18. Maar het moet beter. En je weet, als je drie van dit soort jongens die niet veel hebben gespeeld, nou, Silla dan wel, maar zoals de Koe en Jonkley, ja, weet je, het zijn hartstikke leuke jongens, maar haal dan maar een goeie die er wel kan staan.
Zeker.
En het moet allemaal omhoog het niveau.
En je moet ook ruimte creëren in de selectie richting volgend seizoen. En dit zijn de eerste stapjes daartoe.
En is Silla echt de back in het 4-3-3 systeem, wat eigenlijk altijd in het Cambuurstadion wordt gespeeld, die verdedigend goed genoeg is, die opbouwend goed genoeg is? Nee, Jonkley is snel, heeft bij Vlaag een redelijke voorzet.
En in dit systeem komt hij aardig uit de verf?
Ja, is volgend jaar misschien weer een maand weg met zijn nationale elftal. Weet je, daar kan je niet op bouwen.
Is qua lichaam ook misschien niet krachtig genoeg, zoals Henk wil zien?
Nou, ik denk dat je gewoon moet kijken. Wat is de beste rechtsbuiten in de KKD op dit moment? En hoe zou hij daar tegen spelen? En hoe verhoudt het zich? Houdt hij zich staande? Nee? Oké, nou, dan moeten we op zoek naar proberen naar een andere.
Ja.
En dan zijn er nog meer aflopende contracten. Hè? Want dit drietal is niet het enige. Ik denk bijvoorbeeld aan Michael Breij. Ik denk aan Robert Udrikis. Ik denk aan Marco Tol. Brett Minema. Jonathan. Vito Wormgoor uiteraard. Kun jij uitleggen waarom dit drietal dan wel die formele ontslagbrief heeft gekregen en de jongens die ik net opnoemde niet?
Maar die hebben hem ook gekregen. Alleen met hun gaan ze misschien nog in gesprek over een eventuele contractverlenging. Die opties houden ze open, zeg maar. Niet iedereen heeft hem gekregen, want Vito Wormgoor bijvoorbeeld, hè, die zit in zijn eerste contract bij Cambuur. Dan ben je niet verplicht om een brief te versturen naar zo'n speler. Dan kan je eventueel gewoon afscheid van hem kunnen nemen zonder zo'n brief aan het einde van het seizoen. Moet wel gezegd worden dat Vito Wormgoor nog een optie heeft voor komend seizoen. Zo was medegedeeld. Dus daarmee kunnen ze daar nog over in gesprek. Hè? Gaan we die lichten? Gaan we die niet lichten? Zien we nog toekomst inderdaad met ze beiden? Er was ook een plottwist de afgelopen week. Hè?
Zo, ik zag het. De kop, de plottwist bij Vito Wormgoor. Nou, precies. Dan heb ik er meteen aangeklikt natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat hebben meerdere mensen gedaan.
Nou, vertel.
Maar nou ja. Oh, daar gaat de beller. Dat ben jij, hè?
Dat ben ik.
Ja, zul je hem hebben, Vito?
Ja, Vito.
Hallo, Vito?
Maar vertel.
Laat het hem zelf vertellen. Nee, waar waren we? Ik ben helemaal afgeleid door die telefoon van jou.
Vito Wormgoor.
Ja.
Dat hij weer op het veld stond.
Oh ja, natuurlijk. De plotwist natuurlijk, hè? Ja. Nee, een week geleden twee weken geleden deelde Henk de Jong mee dat hij waarschijnlijk zijn hamstring zou hebben gescheurd op de training. Ik was daarbij, hè, in het stadion. Hij moest ook heel bedroefd, ging hij naar de zijkant. En zou later ook betraand, zeg maar, in de catacomb hebben gezeten. En vorige week zei Henk ineens. Nou, het lijkt een verrekking te zijn. Geen scheurtje.
Oké.
Dus hij zei ook van, ik hoop, ik verwacht hem richting het einde van het seizoen er gewoon weer bij te hebben. Ja, plot twist, toch? Nou, ik bedoel, iedereen had hem al afgeschreven door die scheur in zijn hamstring. Dat zal volgend seizoen waarschijnlijk ook niks meer worden, was het verhaal. Dan is daar ook wel wat begrip over natuurlijk. Hè? Want ja, het is tot nu toe natuurlijk geen gelukkig huwelijk geweest. Hij heeft eigenlijk gewoon nog helemaal niks kunnen bijdragen.
Ik zou het wel weten met die optie.
Ik ook. Ik zou ook kiezen voor andere opties, hè?
Ja.
Om het zo maar te zeggen. Maar goed, voor Breij geldt ook dat er voorzichtig optimisme was. Staat weer op het veld, individueelse oefeningen te doen met de trainer. En is er waarschijnlijk richting het einde van het seizoen ook weer bij. Dus voorzichtig positief nieuws ook over Breij. Udrikis, ja, god, die heeft zelf te kennen te geven dat hij niet wil verlengen bij Cambuur en er elders een avontuur aan wil gaan. Kan natuurlijk altijd in de dying seconds of voor het seizoen, einde van het seizoen nog veranderen. Zie ik niet gebeuren. En Tol, ja, weet je, dat is een speler waarbij Cambuur eigenlijk, denk ik, zelf een eigen hand wil. Misschien willen we met hem verder, maar dan doen we hem een aanbieding met minder
tegen
geld.
Geld. Ja.
Precies.
En
dat
Michael
zal
Breij,
voor minder maar gelden.
Want dat was een vraag die leefde onder de supporters. Heeft hij nou wel of niet die optie in zijn contract waardoor Cambuur volgend jaar ook over de veelscorende middenvelden kan beschikken?
Heeft hij niet.
Oh.
Nee, heeft hij niet. En er wordt ook verwacht dat hij alsnog gaat kiezen voor een ander avontuur. Misschien, hij is ook al richting de 30, denk ik, als ik het uit mijn hoofd zo doe. En ja, weet je, het is een goed recht ook, hè. Spelen met bepaalde kwaliteiten, die kan elders ook aan de bak. Misschien nog een buitenlands avontuur ergens, als hij dat zou willen.
Ja.
Natuurlijk al een aantal jaartjes in Cambuur bij Cambuur erop gezeten. Was niet altijd onbetwist. Dit seizoen zeker wel zijn waarde bijgedragen en laten zien. Dus er zullen vast clubs ook zijn die in hem geïnteresseerd zijn.
Oké, gaan we door naar wat vragen van luisteraars. Ja, het zijn er weinig trouwens. Ik bedoel, ja, de luistercijfers die schieten door het dak de laatste tijd. Maar ja, dat vertaalt zich nog niet echt in vraag. Ik heb hier wel eentje van Roland. Tenminste, ja, ik neem aan dat hij zo heet. Want de beste man gebruikt geen klinkers. Maar die heeft wel een goede vraag. Wat is volgens jullie het eerste wat Lars Lamboy moet aanpakken?
Nou, die moet zich natuurlijk bezighouden met selectie richting volgend seizoen. Dus, en uiteraard heeft hij daar afgelopen maanden al contact over gehad met de beleidsbepalers bij Cambuur. Bepaalde dingen in kaart gebracht. Hij kan zijn eigen netwerk natuurlijk meenemen. Want hij heeft natuurlijk gigantisch veel kennis van eerste divisie. Maar ook het niveau daarboven. Video scouting, analyse scouting. Dus hij komt daar en dan moet hij zich daarop focussen.
En jij was bij die arbitragezaak, die spoedzitting, week in
Zeist. Afgelopen woensdagavond in Zeist inderdaad, ja.
Hoe
interessant
was dat?
Om te zien. Ja, interessant om te zien hoe dat schouwspel. Het was mijn eerste keer om in ieder geval zo'n KNVB-arbitragezaak bij te wonen. Vond ik interessant. Er komen ook alle details op tafel. Je hoort wat zo'n jongen bij RKC verdient.
35.000 euro.
3500 euro per maand, bruto. Nou, ik dacht, een scout, hoofdscout verdient echt wel wat meer.
Ja.
Hij maakte zelf ook het pleidooi dat hij zegt van ja. En want dat was een beetje de inzet. Hij zei van, RKC wilde hem dus niet laten gaan. Hij wilde zelf wel weg. En hij zag bij Cambuur namelijk de mogelijkheden die hij bij RKC niet kreeg. Maar de directeur van RKC zat daar ook op de stoel met zijn advocaat, Frank van Mosselveld. Die zei van ja, maar we hebben hem niet voor niets aangesteld. En hij heeft bij ons echt de mogelijkheid om door te groeien. We hebben nog een contract van 3 jaar. En in drie jaar gaan wij kijken. In die 3 jaar gaan wij kijken wat het wordt. En of hij bijvoorbeeld eventueel Mo Allach kan overnemen. Stel dat hij op termijn vertrekt. Nou, Lamboy zegt daar zelf van, ik heb eigenlijk geen enkele functioneringsgesprekken überhaupt gehad. Er is maar niet medegedeeld dat er überhaupt mogelijkheden zijn tot groei binnen deze club. Dat blijkt ook niet uit de laatste aanbieding, contractverlenging die mij is gedaan. Want daarop bleef het salaris redelijk hetzelfde. We hebben het over die 3500 euro bruto. Volgens mij een aantal jaar geleden verdiende hij nog 2750 euro bruto. Wat is omgezet destijds is dat hij toen parttime werkte en nu fulltime. Mm-hmm. Zet Blijdoor was, bij Cambuur kan ik wel meer verdienen. Krijg ik wel de hele technische verantwoordelijkheid als 35-jarige in handen, zeg maar. Dat is nogal wat. De hoogste positie is dat bij Cambuur op technisch gebied. Uiteindelijk heeft de commissie hem gelijk gegeven daarin.
Ja, want RKC Waalwijk wilde 2 ton. Cambuur wilde
2,5 ton. Wilde RKC.
En hoeveel wilde Cambuur betalen?
Cambuur in eerste instantie 50.000. Maar ze stonden wel open tot onderhandeling. Alleen ze dachten van ja, god, als RKC starrig blijft met 250.000 euro, dat gaan wij niet betalen.
Nee.
Lamboy heeft daarop zelf besloten om een zaak aan te spannen.
En het wordt nu een ton dat Cambuur moet gaan betalen voor Lamboy.
Wordt nu een ton. Kijk, hij had een 3-jarig contract getekend vorig jaar. Of verlengd, laat ik het zo zeggen. Dat loopt nog 2 jaar door. En dat is volgens de KNVB, dat is gewoon 102.000 euro waard rond die prijs. Dus 100.000 euro. Als Cambuur dat afbetaalt, of Lamboy, hè, maar goed, dat zou Cambuur gaan doen voor Lamboy, want Lamboy heeft het geld niet.
Ja.
Net over zijn bruto salaris gehad. Dan is hij per 15 april van Cambuur. Want dat is ook de datum waarop de KNVB arbitragecommissie heeft gezegd, dat is de datum waarop jij van je contract af kan en afgaat.
Wat vind jij, René? Een ton betalen voor een nieuwe technisch manager?
Nou, dat zijn of 2 of 1,5 topspeler. Dus dat is aan de ene kant zonder geld. En deze jongen die komt uit profvoetbal. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk dat je geen clausule erin hebt.
Ja.
Weet je, en...
Dat schijnt niet normaal te zijn bij dat soort functies, zeg maar.
Nee, maar goed, je weet hoe de voetballerij is. En wat Van Mosselveld zegt, binnen 3 jaar kan je iemand opvolgen. We kunnen kijken of het gaat gebeuren. Het is de voetballerij. Niks is zo veranderlijk. Dus dat geeft hem helemaal geen zekerheid. Dus ik snap heel goed dat hij zegt, ja, ik wil een nieuwe stap maken. Op een hele mooie en belangrijke positie bij een voetbalclub die kan leven met een nieuw stadion. Ja, als je daar de wind in de zeilen krijgt, ja, dan krijg je als een jonge vent eigenlijk ook een fantastische boost. En dat bij de hoofdscout, met alle respect, je kan eens een keer een speler aandragen. Maar RKC drijft volgens mij al jaren op oud-spelers die ergens een krasje hebben opgelopen. Een Bakkali, een Anita.
Kramer, een Seuntjens.
Dat je denkt van, nou weet je, ja, is dit het nou? He? Je speelt weer, je staat 16e. En ik heb het gelezen, speel al 27 jaar Eredivisie en Cambuur 9. Dus het is geen opstap. Maar kom op RKC.
Cambuur is wel een grotere club
maar
dan RKC.
In totaal.
In potentie.
Wel, in potentie wel. Ja. En ja, goed, daarom nogmaals. Ja, weet je. En ik snap dat ze met hem een traject in zijn ingegaan. En hij heeft steeds een stapje gemaakt. Maar op een gegeven moment vind ik, ja, moet je jongens tegenhouden die een stap voor hunzelf in hun ontwikkeling kunnen maken. Moet je dat tegenhouden? Ja, dat.
Bovendien, die Van Mosselveld die staat zelf ook in de belangstelling om directeur te worden van FC Groningen.
Ja,
toch?
En die gaat daar ook heen als het gaat. Dus weet je, een hoofdscout. Ja, weet je, ik snap wel, het is een belangrijke positie voor zo'n club. Maar je vindt echt wel weer een nieuwe.
En aan de andere kant, kijk, Cambuur heeft natuurlijk Etienne Rijnen verkocht aan Feyenoord. De technisch directeur aan het begin van het seizoen. Nou, daar hebben ze meer dan het dubbele voor gekregen dan wat ze nu aan Lamboy moeten betalen. Nou,
plus, ik hoorde dat ze wel meer dan 5 ton hebben gekregen.
Nou, kijk, dat heeft volgens mij te maken. Ze hebben inderdaad meer dan een dubbele gekregen. Dus dan kom je denk ik op ruim, nou ja, kom je om en erbij 2,5 ton uit. Alleen daar zitten dus ook nog opties bij. Die kunnen, waarmee het bedrag kan oplopen, zeg maar, als Feyenoord bepaalde doelen behaalt, zeg maar. Dus daarmee kan het bedrag inderdaad gewoon, nou ja, ik weet niet wat die opties precies inhouden, maar daarmee kan het bedrag in ieder geval nog flink oplopen. Ja.
Nou ja, maar wat ik zo bezien, als je het
geld in huis, zeg maar. Ja, ja, ja,
want je hebt natuurlijk ook de laatste maanden geen salaris voor een TD of een TM hoeven te betalen.
Nou ja, kijk, logischerwijs, als jij je TD laat gaan, want dat was het Etienne Rijnen inderdaad. En je moet nog iemand anders. Je bent nog op zoek naar iemand anders. Dan ga je dat bedrag natuurlijk niet uitgeven. Dan reserveer je dat eventueel voor een andere TM. Want je weet dat je als je iemand moet afkopen, zo gaat het wel vaak, dat je daar gewoon een flink bedrag voor moet betalen. Ja, 50.000, oké, dat was denk ik ook niet realistisch geweest. Ook bij geen enkele andere club, neem ik aan. Dus dat geld heb je gewoon in huis. Dus dat kun je gewoon uitgeven.
Ja, ze wouden 50 betalen. Hij wou zelf 25, of volgens mij moest dat. Zit je 75, moet je nog ergens 25 weghalen. Ja. Nou, onze club is zo groot. Ga jij zaterdag met de bed rond met 10.000 man, heb je het bij elkaar.
Ja, ja.
Toch? Dus ja. Dat is voor elkaar.
Ado, film aan jou dan.
Nou, nu ben ik het eigenlijk alweer kwijt. Maar ik heb hier iets opgekrabbeld met onderhandelingen. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen inderdaad. Hè, we hadden het net over Lamboy en zijn kansen bij RKC. En dat het een club is inderdaad die altijd oude spelers terughaalt, et cetera. RKC kwam wel met het verhaal. Ze zeiden van, ja, geen kansen bij ons. Jij hebt de afgelopen zomerperiode, heb je in ieder geval flink wat onderhandelingen namens ons mogen doen. Dus daarin heb je ook al wat stapjes gezet. Dat was al een heikel puntje in de zaak ook. Dus dat vond ik wel interessant. En nou ja, goed. We gaan het zien. Ik denk dat hij per 15 april in dienst is van Cambuur. Die kans is zeer, zeer groot.
Je hoort wel eens met dit soort zaken de kreet voorbij komen. Alleen maar verliezers. Maar in dit geval denk ik dat er alleen maar winnaars zijn. Hoe gek het ook klinkt. Want ik las de berichten in het Brabants Dagblad over RKC. Die waren blij dat ze een ton hebben gekregen. Cambuur is blij dat ze niet 250 hoeven te betalen. En Lars Lamboy is blij met de stap die hij nu heeft gekregen, toch?
Ja, en toch denk ik, RKC's pleidooi was ook... Kijk, je laat je hoofdscout wel gaan in deze bepaalde periode, hè? Richting de zomer. Tuurlijk, je hebt de Mo Allag, technisch eindverantwoordelijk. En je hebt een paar normale scouts, om het zo maar te zeggen. Die vast ook wel potentie hebben en die bepaalde dingen kunnen invullen. Alleen, ja, je laat wel een stukje kennis gaan. Naar eventuele concurrent, hè, in de toekomst weer. Maar ook richting een hele belangrijke periode. Van Mosselveld zei, dit vertrek van Lamboy zet ons op achterstand in de eerstkomende transferperiodes. Dus dat snap ik ook wel. Dus ik vraag me af in hoeverre daar dan een winnaar zit. Maar uiteraard kan
een hoofdscout bepaalt niet wie er komen. Als het goed is, heb je lijstjes gemaakt met alle mensen van de club.
Precies.
En schakel je gewoon door. Precies. Alleen er komt een nieuwe man op een nieuwe positie.
Precies.
Ja, als Cambuur ook reiniging weg, maar het gaat allemaal gewoon wel weer door, hoor.
Ja.
En ja, die lijstjes die blijven bij de club. En natuurlijk heeft hij misschien kennis van zaken. Nou ja, dan moet je snel handelen.
Ja, nou ja, Lamboy deed ook nog een ontboezeming. Hij had het over een bepaald systeem dat ze bij RKC aan het ontwikkelen zijn.
Oké.
Ja. En dat was een systeem waar... Een scouting systeem, zeg maar, waar een club op kan varen. En nou ja, daardoor kunnen heel snel wisselingen plaatsvinden in het technisch apparaat.
Het Milan Lab in Waalwijk.
Nou, hè?
Het Milan Lab in Waalwijk.
Ja, heet het zo?
Nou ja, geen idee.
Nou ja, zoiets inderdaad. Ja.
Maar goed, ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Misschien dat hij dat systeem kan meenemen naar Leeuwarden.
Nee, maar wat ik bedoel is inderdaad, hè, dus een hoofdscout weg, meer of minder. Weet je, want dat kan je dan kennelijk met zo'n systeem wel opvangen. Het scheen volgens Van Mosselveld een bedrijfsgeheim te zijn, wat daar hier zomaar even werd prijs.
Oké, nou ja, dan gaan we snel doorschakelen naar ADO Den Haag thuis. Want we willen natuurlijk niet de bedrijfsgeheimen van RKC Waalwijk hier prijsgeven. Dat begrijpen jullie zelf ook wel.
Zeker.
De laatste 4 wedstrijden voor ADO Den Haag, ja, slechts 2 punten. Ja, René, die zitten er niet lekker in.
Nee, die hebben het kampioenschap verspeeld. In die zin de eerste 2, waar ze heel goed voor stonden. Want dat halen ze gewoon niet meer bij. Want Groningen is echt... Vond ik echt vorige week een goede wedstrijd spelen. Ik heb die samenvatting nog een keer gezien.
Zo, wat een goals, man.
Ja, maar echt geweldig voetbal. En dan zie je dus ook wel weer bijvoorbeeld een hand van een trainer die ergens vasthoudt. En, want die stonden natuurlijk na wedstrijd 10 stonden ze ergens in de onderste regionen.
Ja, Dick Lukien.
Ja, en 2 van jonge gastjes voorop en het is gaan lopen. Maar ik vind ook echt dat ze gewoon goed voetballen. En tegen ADO kwam er totaal niet aan de pas. Ze kwamen continu door via de zijkanten. Continu 2 man in de box. Nou, en als je die goal ziet, ja, dat is echt voetbal.
Die Valente, die is goed, hè?
Valente is goed. Posma, Van Bergen, die zijn altijd onderweg. Dat zijn net 2 van die bijen. Ja. Weet je, die moet je in de gaten houden, maar dat lukt je niet. En ik vond echt dat een verdiende overwinning was. En daarin ligt echt de kracht voor Cambuur. Achterin vind ik het niet stabiel. En Marsman, nou, ik denk een redelijke keeper, maar heeft ook niet echt nog op dit moment echt zoveel minuten gemaakt de laatste jaren. Een paar keer in het buitenland is een beetje weg geweest. Is een beetje teruggekomen om hier een beetje uit te buiken.
Hij heeft met Messi gevoetbald.
Ja, nou, dat kan ik er niet aan afzien. Het heeft niet geholpen. Heb je De Rijk? Nou ja, dat zijn jongens die hebben een beetje...
De Vito Wormgoor van Den Haag?
Nee, dat vind ik niet. Maar goed, weet je, 36 jaar.
Ja.
Ja, kom op, daar moeten we wat tegenover stellen. Ze kwamen allemaal via de zijkanten door. De kracht van Den Haag ligt gewoon voorin. Van Miechem op rechts.
Ja. Veerman.
Henkie Veerman. Paling Henkie.
Ik las al ergens. Henkie scoort altijd tegen Cambuur. Nou, ik denk vrijdag niet.
Ja.
Van Sand op 10 en Schalk. En dat zie je dus in omschakeling. Ah, zijn ze zo kwetsbaar. En daar gaat Cambuur gebruik van maken. Ik denk dat het ook, dit is gewoon topwedstrijd in de KKD. Dit zou gewoon een eredivisiewedstrijd moeten zijn. Het was altijd mooi als Den Haag op bezoek kwam. Veel mensen.
Ja, mooie club.
Ja, strijd, passie. Ja, mooie club. Alleen ja, doen het al jaren niet goed. En gaan nu ook weer de boot missen in die zin.
Ik ben benieuwd. Vrijdagavond 8:00 in het Cambuurstadion.
Met een optreden misschien van onze Ricky, hè?
Nou ja, ik sluit het niet uit. Alleen ja, nogmaals, ik ga ervan uit dat hij in ieder geval wordt gedraaid in het stadion. Dit is, laten we zeggen, cultureel historisch erfgoed wat hier is gemaakt.
Zeker, ja.
We gaan ermee afsluiten. Wij zien elkaar volgende week maandag weer. Mannen, bedankt.
You.
Leeuwarden, we gaan gas geven. Wat ben je een mooi fut, niet je? Ik hou van je allemaal. Welkom in die stadje, geef nou even gaasje. Europaplein, Europaplein. Welkom in die stadje, geef nou even gaasje. Europaplein, Europaplein. Ik voel mijn blik super rik, hij mij naar die natte pik. Ik kom uit Leeuwarden, vlakbij de Waden. Ben niet alleen, dit is een trip, ben met adders in het lip. Zit zo lekker in die vel, dat ben mijn matenbeest wel.
Ricky Aartje, Etje, te niet te geloven. Wij met de omen zeggen terug naar Oldenhoven. Oh niet dan, jongen, ik ben wel wat wens. Ik heb de keutel altijd bij het schone end.
Welkom in die stadje, geef nou even gaasje. Europaplein, Europaplein. Welkom in die stadje, geef nou even gaasje. Europaplein, Europaplein. Anneke kiept al jaren over die fontein. Ze woont niet op het boskip, maar aan het Europaplein. Ik ben bijna op de haak, ik krijg kriebels in mijn maag. Dus spinnenbuk, ouwe gek, ik ben bijna op die plek. Hoe oud als ik ook word, ik wil naar die waterput. Voor
ook in goud wil ik die vut, dan ben ik nog zo blut.
Waar ga je heen? Kijk eens zo de mieter. Ik ga naar dik alleen te beerskieten. Vakantie is mooi, maar thuis komen het fijns. Wanneer ik wil wat binnenkom via het Europaplein.
Welkom in die stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein. Welkom in die stadje, geef nou even gage. Europaplein, Europaplein.
Ik heb alles geprobeerd van Amsterdam tot in Weert.
Ik heb alles geprobeerd van Amsterdam tot in Weert. Het gemis deed zozeer, waar was die waterval ook weer? In dit stadje geboren, ik vind het hier fijn. Deel 48, Europaplein. Aan het einde van de rit is dit het positieve. Wat ik nog flik, ik mag hier altijd blijven. Het kan me niks meer schelen, want ik vind het hier fijn. Voor eeuwen en altijd, mijn Europaplein.